Goed, dames en heren, ik zou graag gezien het tijdstip willen beginnen. Welkom allemaal bij deze conferentie. We hebben een tweetal conferenties gepland. Vandaag zal eentje plaatsvinden. En de tweede werkbijeenkomst, strategische visie, zal plaatsvinden op 19 november. Vandaag ook een speciaal woord van welkom aan het adviesbureau van Sieker. De twee heren en dame zullen ons gaan meenemen vanavond in een presentatie. Uiteraard wil ik dadelijk ook even vragen aan de heren of zij het goed vinden om tijdens de presentatie of er vragen gesteld mogen worden. Zo ja, dan zou ik jullie graag willen vragen om, mochten er vragen zijn, ook uw naam te noemen voor de bandopname. En mochten de heren zo meteen gaan starten met de presentatie, zou ik ook willen vragen om de microfoon te gebruiken. Ik heb zojuist aan de desbetreffend portefeuillehouder gevraagd of ze een korte toelichting wil geven. Dat is in deze niet nodig. Dus dan zou ik welkom. Dus als er op voorhand geen vragen zijn, zou ik graag het woord willen geven aan adviesbureau Sieker.
Voorzitter, nou, het verzoek om de microfoon te gebruiken doe ik dan even zo om hem zo los erbij te zetten. Ik hoop dat dat voldoende duidelijk en verstaanbaar is. Dank in ieder geval voor vanavond voor de gelegenheid om hier met u en met jullie een tweetraps werkconferentie te mogen hebben en organiseren. Wie zijn wij? Mijn naam is Marco Sieker, voor degenen die mij niet kennen, eigenaar van Sieker Advies Management aan de Rijksweg hier in Gulpen gevestigd. En wij zijn specialisten op het gebied van het proces. Of dat nou over ruimtelijke zaken gaat of over niet-ruimtelijke zaken, dat maakt niet uit. Maar het proces, dat staat bij ons centraal. En vandaar ook dat de vraag naar ons gekomen is om mee te denken en nu mee te nemen naar de vraag van, hey, is er nou een strategische visie nodig in Gulpen-Wittem of niet? Of hoe moeten we daarmee omgaan? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Dietmar Schijnemakers. En Lieke, hier aan mijn rechterkant. Lieke zorgt ook voor wat verslaglegging, meeschrijven. Maar zal ook straks een aantal foto's nemen, gewoon als impressie van vanavond. Niet bedoeld om meteen op Facebook te zetten, maar wel bedoeld om straks te verwerken in de rapportage. En ik vertrouw erop dat u daarmee ook akkoord bent. Zo niet, dan is de AVG tegenwoordig gezegd dan dat u dat kenbaar moet maken aan ons. En dan zorgen we dat dat ook niet gebeurt. Goed. Tot zover de inleidende woorden. Voor vanavond is dat programma dat we eerst even terugblikken naar wat is de doelstelling van de werksessie. Wat is nou de rol van de raad? Korte pauze. En na de pauze neemt Dietmar het over en gaat het hebben met u over verschillende soorten van proces aanpakken. En we eindigen ook met een stukje huiswerk voor u allen om de volgende keer ook mee terug te nemen. Dat is een beetje het programma voor vanavond en na het eerste deel is er ruimte voor vragen en ook na het tweede deel is er uiteraard ruimte voor vragen en discussie. Want het gaat ook om u natuurlijk. Hè. Het gaat erom dat wij een voorzet doen en dat u aan de hand daarvan ook zelf in het proces komt van willen we een nieuwe strategische visie of gaan we hem herijken, zo gezegd. Maar dat zijn de vragen die centraal staan. Als de gemeenteraad een nieuwe visie gaat opstellen, welke rol wil de raad vervullen? En als je weet wat de raad voor een rol wil vervullen, is het ook belangrijk wat je als raadslid, als onderdeel daarvan, voor een rol zou willen vervullen. En wat past bij jou als raadslid? Dat zijn belangrijke vragen om van daaruit ook te kijken naar aanpak en methodiek. Dat moet ook passen bij de rol die je zelf past. En uiteindelijk leidt dat tot een beantwoording van de vraag of we dan een herijking van de bestaande visie nodig hebben of een nieuwe visie nodig hebben. Die willen we in de twee werkbijeenkomsten met u doorlopen, waarbij we vanavond vooral u willen oriënteren, informeren over de rollen en proces aanpakken. En de volgende keer willen we graag het huiswerk gebruiken als input voor die bijeenkomst en eigenlijk de zienswijze van u allen ophalen om vandaar de dialoog te hebben over welke rol en welke randvoorwaarden heb ik dan bij die strategische visie. En daaruit volgt een soort van keuze of een voorkeur. En wij verwerken dat in een notitie, in een document, als verdieping van het stappenplan wat u al gemaakt heeft. Of wat de Griffie gemaakt heeft. En uiteindelijk moet dat wel worden vastgesteld. En dat u daar ook mee eens bent als vertrekpunt. Dat is een beetje de aanpak waarbij we vandaag de eerste werkbijeenkomst hebben. En de eerste werkbijeenkomst over de rol van de raad is meteen een hele essentiële. Want de rol van de raad, de taken van de raad, hè, die zijn drieledig. Er zijn zowel kaderstellend, de raad stelt kaders die moeten uitgevoerd worden. De raad controleert het college op onder andere het uitgavenpatroon of dat binnen de budgettering van de begroting, binnen het kader van de begroting blijft. Maar het is ook vooral een volksvertegenwoordigende rol. En al die drie de rollen in het midden, daar staat het raadslid. Met andere woorden, het is een dynamiek van meerdere lagen van rollen over elkaar heen. En ik denk dat vooral nu bij de vraag naar de strategische visie en ook de vraag van hoe gaan we het proces inrichten, vooral gekeken wordt ook naar de volksvertegenwoordigende rol. En samenspel met de kaderstellende rol. Ja? Strategische visie moet een kader zijn voor meer beslissingen, voor later. Maar je wilt ook je volksvertegenwoordigende rol als het ware tot uiting laten komen. Nou, de vraag is, hoe doe je dat het beste wat past bij jou als raadslid, maar ook bij de raad? En daarom is het wel goed om te weten dat de wereld, en dat weten we natuurlijk ook, wel heel erg in verandering is en in dynamiek is. We zijn in transitie naar een nieuwe samenleving, maar ook nieuwe rollen voor zowel de raad, maar ook het college, de ambtenaren en de samenleving. We gaan van veel meer, we komen van kaderstellend controle en we gaan veel meer naar het loslaten, het vertrouwen geven, een visie hebben. En je hebt een antennefunctie nodig om veel signalen op te pakken als raad, om uiteindelijk ook een stukje participatie te kunnen bevorderen. En je ziet ook dat coalitieakkoorden bijvoorbeeld veel globaler worden dan voorheen. Voor het college betekent die transitie en die veranderende rol ook nadrukkelijk dat ze eigenlijk van een periode komen waarin ze vooral moesten uitvoeren en verantwoorden, gaan naar richting geven met ook weer die antennefunctie voor de omgeving, waarbij je natuurlijk initiatieven wil stimuleren van onderop. En dat betekent ook dat de rol van de samenleving verandert. Vroeger was het vooral inspreken, ja, je mocht stemmen, je mocht soms feedback geven. Maar dat verandert heel erg naar, we willen co-creëren met de samenleving. We willen ideeën laten ontstaan en initiatieven stimuleren. En dat betekent ook dat de laag van het management, de aansturende laag binnen het ambtelijk apparaat, ook die verandering nodig heeft. Van puur aansturen en beoordelen van een stukje lijnorganisatie, veel meer naar het lerend opstellen, je coachend opstellen, en veel meer werken van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Om zodoende ook ambtenaren die vroeger vooral moesten onderzoeken, adviseren en praten over mensen en over oplossingen, veranderen naar praten met mensen en met oplossingen. Ook weer vanuit een signaleringsfunctie voor de omgeving om te leren van werken van buiten naar binnen. En het verbindend handelen, het strategisch kunnen verbinden, is een hele belangrijke eigenschap geworden van de ambtenaar. Als korte context van waar zitten we in, wat is er, wat vraagt de wereld om ons heen van onze rol? Wat betekent dat voor de raad? Waar kun je dan zeg maar uit kiezen als je weet dat die verandering gaande is? Je kunt eigenlijk dat heel simpel terugbrengen naar twee dingen. Wil ik gaan sturen op inhoud of wil ik gaan sturen op het proces? Dat is een keuze 1. Vervolgens is de keuze, wil ik dan aan de voorkant zitten van het proces, in het ontwerpen, in het ideeën genereren, in het bedenken, of wil ik juist naar de uitvoering toe. Omdat ik het interessanter vind wat er terecht komt van plannen of van ideeën of van visies. En alles wat daartussenin zit, dat bepaalt welke rol je hebt. Dit zijn de vier rollen die wel vaker tegenwoordig ook terugkomen. Ook in relatie tot de omgevingsvisie, waar ook die vraag speelt van welke rol heb ik nou eigenlijk als raad te vervullen. Dat is een parallele discussie of parallele vraag met de strategische visie natuurlijk. En voor een deel ook met de vraag hoe gaan we om met burgerparticipatie en zelfsturing. Nou, ik wil kort die vier rollen, de koersbepaler, de belangafweger, de procesontwerper en de verbinder, kort even kenmerken en karakteriseren, zodat duidelijk is van wat wordt daarmee bedoeld. De koersbepaler, dat is zeg maar degene die het prima vindt dat hij de kaders en uitgangspunten benoemt, die voelt zich gekozen, die heeft mandaat voor 4 jaar en die heeft eigenlijk nergens anders behoefte aan, behalve dat hij bestuurlijk gelegitimeerd is door de kiezer. En ik overdrijf natuurlijk nu een aantal kenmerken om de verschillen vooral duidelijk te maken, zodat u ook herkenning ziet bij van, hey, dit zie ik terug bij mijzelf of mijn fractie of de raad als zodanig. Hè? Het is bedoeld puur als context. Maar die koersbepaler heeft natuurlijk ook heel veel kwaliteiten en positieve punten, want die is overal goed van op de hoogte. Die is altijd heel constructief en die is gericht op resultaat en gericht op uitvoering. Tegelijkertijd zijn dan de valkuilen, als je kwaliteiten dit zijn, zijn je valkuilen, dat je wel technocratisch of bureaucratisch kan overkomen. Die denkt meer in het belang van de organisatie en is daardoor wellicht wat afstandelijker ten opzichte van de burgers. Heeft er dan in principe minder dan gemiddeld tijd voor nodig, omdat hij de hoofdlijnen in de gaten houdt. En als koersbepaler vindt hij dat prima. De volgende rol, die stuurt op inhoud, maar veel meer op uitvoering, dat is zeg maar de belangafweger. Die vindt het belangrijk om te kiezen uit standpunten die je ophaalt, waarbij die zich wil oriënteren op de maatschappij en openstaat ook voor benaderbaarheid. Is daardoor ook een stukje herkenbaarder waarschijnlijk bij de burger. Heeft wat minder afstand dan de koersbepaler. Vooral ook omdat hij wat meer in de uitvoeringskant zit van de inhoud. Betekent ook dat een valkuil kan zijn dat een dergelijke belangafweger zich wat populistisch kan gaan uiten. Om mee te gaan met wat hij ophaalt, om mee te gaan wat hij hoort in de samenleving. En is ook wat meer gericht op publiciteit waarschijnlijk. Betekent ook dat het een gemiddelde tijdsbesteding is van wat je als rol, als raad of als raadslid hebt. De andere kwadrant, die wat meer op ontwerpen zit, maar vooral op het proces wil sturen, dat is de procesontwerper. Die vindt het heel belangrijk dat hij een aanpak van participatie benoemt en vooral democratische uitgangspunten benoemt, waarbinnen een proces zich kan voltrekken. Die vindt dat belangrijk. Dat betekent ook dat hij denkt vanuit een integrale visie, maar is daarbij vaak gestuurd door de achterban, door een coalitieakkoord of door andere afspraken die erop bestuurlijk niveau zijn gemaakt. Dat betekent ook dat zijn valkuil is dat hij wellicht wat selectief kan overkomen, of eenzijdig, of juist heel erg het doel heilig te middelen houding heeft. Want dat hebben we toch zo afgesproken en dat moeten we dan ook doen. Hè? En het proces moet daartoe een uitkomst bieden. Ook dit is qua intensiteit, zal ik maar zeggen, wel gemiddeld voor een raadslid. Ik denk dat als je erover nadenkt, dan zie je ook wel voorbeelden wellicht in je eigen hoofd voorbij komen. Dan de rol die veel meer op proces en op de uitvoering zit. Dat noemen we de verbinder. En die zorgt dat echt alle inbreng van alle partijen op tafel komen. Die vindt het belangrijk dat iedereen gehoord is aan de voorkant. Dat hij niet zijn politieke gewin voorop zet. Die wil niet per se scoren, om het maar zo te zeggen. Maar die wil effectief verbinder zijn tussen het gemeentehuis, wat gebeurt daar, en de samenleving. Betekent ook dat als je die kwaliteit hebt, dat daar een valkuil aan zit. Namelijk dat die is politiek wat minder zichtbaar, wat een geringer profiel. En misschien is die zelf afwezig in de grote debatten, omdat het lastig is om één standpunt te verdedigen of te verwoorden als je weet dat er zoveel kleuren in de samenleving zijn. Dit is wel een intensieve vorm van het invullen van een raadslidmaatschap en van de raad. Dat betekent dat je voelhorens wil hebben in de harenvaten van de samenleving en dat allemaal weer gaat terugbrengen naar het werk als raadslid. Zijn daar zo vragen over? Is het herkenbaar voor u? Zegt u van nou, ik heb wel inderdaad wel een beeld bij deze of gene in een bepaalde rol. Ik hoef niet geen namen te noemen natuurlijk. Maar het gaat erom het beeld. Het gaat om wat zijn de keuzes. En als je het simplificeert, welke rol kun je kiezen? Dan kies je op inhoud of proces aan de voorkant of aan de achterkant. En daartussenin heb je een mix van stijlen en van rollen. Dit wat betreft deel 1.
Als ik een kop koffie of we gaan gelijk door. Maar herkennen jullie wel ieders eigen rol? Als ik eens vraag, hè, mevrouw van der Laan. Als ik u dan in een hokje moet stoppen.
Ja. Huh? Nou ja, ik weet heel goed wat ik ben, ja. Moet u dat weten?
Nee, ja, gewoon open eerlijk. Hè? Ja. Als je de proces gaat lopen, dan is dat wel van. Hebt u zo'n beeld bij? Wat u zelf zou zijn?
Ja, ja.
En u ook? Ja? Ja, beide. U mogen al beide iets zeggen. En als je het bekijkt als raad zijnde?
Ik heb misschien toch wel een vraagje. Jolande Brouwers, fractie Fransen. Ik kan me zo voorstellen dat. Het is hier natuurlijk gesimplificeerd, maar dat het ook enigszins kan verschillen van moment tot moment. Ik herken deze kwadranten, je komt die ook op andere plaatsen tegen. En dan zie je toch dat iemand niet alleen maar één stijl hoeft te hebben. Dus ik herken wel een aantal dingen, maar ik zie ook kenmerken van andere stijlen binnen één persoon en binnen een raad.
Dat wat de uitdaging voor de volgende bijeenkomst is. Eén, we hebben allerlei raadsleden natuurlijk. Die allemaal hun individuele stijl hebben. Maar jullie als raad moeten als één gaan opereren. Dat wordt voor ons de uitdaging de volgende keer. Om te kijken van, stel je voor je hebt allemaal koersbepalers. Dan zie je ook een aantal valkuilen komen. Of je hebt allemaal verbinders. Dus dat is een uitdaging die we jullie ook meegeven als huiswerk straks. Om goed na te denken over wat zou je zelf voor een rol hebben. Wat zou je als raad die rol willen hebben. Maar ook na te denken welke valkuilen daar dan straks bij zitten. Dat krijgen jullie straks ook als huiswerk.
Maar als ik even vragen mag. Ja. In principe zou een mix natuurlijk goed zijn om in ieder geval een goede afweging te krijgen. Ja. Want als je te veel van het ene hebt, dan gaan we dus inderdaad misschien de verkeerde kant uit. Ja. He, want eigenlijk ja, zie je dat die kwadranten zie je inderdaad vaker. Hè. Soms wordt ook naar management gekeken, wie is nou wat.
Ja.
En nog belangrijker, wie mis ik in mijn team als ik een sollicitatie ga invullen. Dat gebeurt veel te weinig. Maar dat zijn wel een aantal zaken die je inderdaad terugziet.
Maar als we ons bewust zijn straks in de raad van we hebben alleen maar koersbepalers, kunnen we ook zelf die spiegel voorhouden en de valkuilen benoemen. En zeggen van als we het proces gaan lopen, moeten we vooral letten op dit, dit en dit. En de rol die we kiezen, hè? Zoals u ook aangeeft. Hè? Dus het is niet per se, je zit in dit blokje, maar je kunt ook in dit blokje meer aan die kant zitten, op deze lijn. Hè? Ja, ja. Voor jezelf. Hè?
Ja, ja. Maar de vraag is inderdaad wat je als raad denkt, wat jouw rol is, ook in het participatieproces. Wil je heel actief, wil je interactief?
Ja.
Past dat bij je of past dat helemaal niet bij je? Dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk. Dus eventjes de spiegel voorhouden.
Mag ik ook een vraagje stellen, voorzitter? Ik ben Duivendak van fractie Pro. Het is een interessante discussie. Erg interessant zelfs. Maar we hebben eerder dit jaar bij elkaar gezeten voor een thema. Dat was toen getiteld Welke raad willen we zijn, geloof ik. Ja. Daar had deze discussie uitstekend thuis gehoord. Ik ben even... Dus ik snap het verhaal en ik herken ook al mensen. En ik herken ook al fracties misschien zelfs. Maar ik ben even benieuwd wat dat nou met de strategische visie te maken heeft. Want daarvoor komen we hier vanavond.
Ja, daar mag u om vragen hoor. De rol die je kiest is bepalend voor het proces dat je loopt. Als je een koersbepaler bent, en dan zal ik gelijk een bruggetje maken naar mijn stuk van het proces. Als we kijken naar de proces aanpakken, dan hebben wij drie dingen die er spelen. Dat is ruimtelijke aspecten, maatschappelijke aspecten en economische aspecten. En ik vertaal die in de raad, de politiek, de stakeholders en de inwoners die er zijn. Daarbij, bij ieder procesaanpak die wij doen, is belangrijk dat er een stukje draagvlak is. Hè? Want als je iets bedenkt en er is geen draagvlak, dan komt er ook geen verandering op gang. Dat er ook een stukje betrokkenheid is, dat je wat input geeft, wat meeneemt de mensen in een proces om een verandering te brengen. Of in ieder geval een commitment te krijgen. Transparantie is daar heel belangrijk in tegenwoordig, om ook die betrokkenheid te behouden. De invloed die ze hebben, merk ik in alle projecten die ik doe. Als ze heel veel invloed kunnen hebben op het proces, maar ook de inhoud kunnen hebben, dan heb je ook een stukje commitment te pakken. De participatie. De ene samenleving is niet hetzelfde als de andere. Het proces wat ik in Hilvarenbeek heb gedaan is anders als in de Asten, zal waarschijnlijk ook anders zijn als in Gulpen. Je kunt dat niet kopiëren. De ene samenleving is veel redzamer als de andere. De ene die bemoeit zich veel meer als de andere. En die is veel betrokkener. Dus die participatie is ook afhankelijk, zul je straks zien in het proces, van hoe je het aanvliegt en welke type samenleving je hebt. En hou het realistisch, ga niet dromen en luchtkastelen maken die niet reëel zijn, want dan gaan mensen ook afhaken in processen. Dus hou het ook simpel, begrijpbaar, Jip en Janneke, en niet allerlei strategische doelstellingen gaan benoemen die zo wollig zijn dat niemand meer snapt waar ze het over hebben. Nou, dat zijn een paar dingen die ik meeneem. Voor jullie op de achtergrond, dan hebben wij, er zijn heel veel mogelijkheden om een proces aan te vliegen en aan te pakken. Maar globaal gezien zijn dat er eigenlijk drie. Dat is een stukje bureau-methodiek doen en ik neem jullie zo meteen even mee in die verschillende processen. Dan heb je een stukje werkcafé-methodiek en een consultatie-methodiek. Dan heb je iets wat eigenlijk bijna nooit meer gebeurt, dat is alleen maar een enquête doen. En je hebt iets wat heel nieuw is, dat is een open source noemen ze dat. Dat wil zeggen, de samenleving krijgt zelf de opdracht, ga het maar doen en kom maar terug met een strategische visie. Dat komt heel erg uit de software, hè? Dat wil zeggen dat ze iets bouwen en blijven ontwikkelen, organisch blijven ontwikkelen. Dus als het klaar is, hebben ze alweer iets nieuws.
En die enquête kan bijvoorbeeld een burgerpanel raadpleging zijn.
Ja, je kunt ze ook allemaal mengen. Nou, dat zien jullie ook. Hè? Je kunt heel introvert gaan zitten aan je bureau, een document maken met een aantal specialisten. Of je kunt heel open gaan en de boer op en allerlei overlegtafels gaan creëren. En dat is iets wat moet passen bij de samenleving, maar ook passen bij jullie als raad. Dus ik neem jullie een klein beetje mee in drie methodieken. Die eerste is een bureau-methodiek. Dat is, ik vind hem heel ouderwets. Dat is alleen maar aan die bureau zitten, stukken vanuit de raad pakken, stukken vanuit de provincie pakken, beleidsstukken die er liggen en daar ga je een document van maken en dat wordt je ondernemersplan, zeg maar je visie, je toekomstvisie. Ik vind dat heel bekrompen zelf, maar dan doe je een stukje input van alleen de experts aan tafel brengen. Nou, als je naar die procesaanpak kijkt, dan zul je zien dat ieder proces dat we doen is een stukje inventariseren, een stukje analyseren, dan maak je scenario's daarin. Dan ga je een stukje advies geven, conclusies maken, die vaststellen. Die stap is iedere keer. Bij deze bureaumethodiek is het natuurlijk wel zo, als je een stukje lekker binnen de deuren alles doet, stukken maakt, dan breng je een voorstel naar de raad of naar het college, vervolgens naar de raad. En dan stel je hem vast en dan ben je eigenlijk bijna klaar. Sorry?
En vervolgens gaat hij ook de bureau in?
Ja.
Hij komt er nooit meer uit?
Juist.
Okay.
Dit zijn de dingen die vroeger gemaakt werden. Hè? Dat zijn die dingen die stoffig in de la liggen of op de kast liggen waar nooit meer iemand iets naar kijkt. Ja, tegenwoordig is die digitaal. Vind je me helemaal niet meer. Hè? Ja. Waar zat hij ook alweer? Ja. Ja, die is heel statisch en ook heel eenzijdig, vind ik zelf. Vanuit experts gekeken die denken dat zij weten wat de behoefte is van jullie inwoners.
Heel veilig eigenlijk. Ja.
Nou ja, snel kun je heel snel maken, hè? Al die documenten bij elkaar. Je kruipt in een hok, dan schrijf je op en je kunt dat heel snel doorlopen. Dan heeft dat weinig dynamiek natuurlijk, want ja, wie brengt wat in? Ja, jullie als raadsleden brengen wat in en niet wat jullie niet zijn, maar... Het gaat mij er meer om, als je veel meer mensen van meningen meeneemt in een proces, geeft er veel meer dynamiek. Nou, daar kom ik dadelijk op terug. Nou, het is geen invloed van de inwoner, buiten dat jullie die vertegenwoordigen. De bevoegdheid van die experts, hè, je kunt je afvragen van, ja, zij maken een document met hun kennis en zij zeggen dan ook, dit moet erin staan en dit moet er niet in staan. Dus ja, dat redirigeren daarvan, dat is ook een beetje niet meer van deze tijd. En wat u net ook aangaf, hè, de draagvlak, het komt in de la te liggen, stoffig, en niemand doet er iets mee. Hè. Dus je hebt een mooi boekje gemaakt voor de pers, maar vervolgens ook niks, en dan heb je ook geen betrokkenheid erbij. Dus dit is de bureaumethodiek. Als je dan een werkcafé-methodiek doet, dat is een tussenmodel, nou, daar kun je nog een keert aan vastplakken aan deze methodiek. Dan zeg je van, hé, ik ga 5 grote bijeenkomsten organiseren waar ik iedereen voor uitnodig. Of er nou een ondernemer is, of een maatschappelijke partner is, of een inwoner is. Die nodig ik aan tafel uit. Er komen 100 man op de avond. Doe ik 5 keer. Dan ga ik met vragen, ga ik die helpen in een World Café methodiek antwoorden te krijgen. Of input te krijgen voor ons. Nou, daar zie je dat de inventarisatie en die analyse, die is wat moeilijker. Want je haalt heel veel informatie op. Het is ook wat dynamischer in dit proces. Je krijgt veelvuldige informatie binnen. Hè? Je krijgt informatie binnen vanuit die stoeptegel, maar ook vanuit een ondernemer, maar ook vanuit een bestuurder. Dus de informatie heeft een breed spectrum daarin. Ja, en ze hebben wel invloed. Hè? Ze kunnen nu wel wat binnenbrengen in deze methodiek. Kansen en risico's bij deze is dat je een stukje betrokkenheid creëert. Hè? Dat is... Een kans, maar het kan ook een risico zijn, hè, want mensen hebben een mening. Wat hierbij een aandachtspunt is, dat het globaal is. Hè, dus de stoeptegel en de strategische vraagstukken. Je hebt de invloed van de college en de raad. Die laat je hier een beetje los. Want er zit hier iets gevaarlijks in. Als je informatie ophaalt van buitenwereld, dan moet je wel luisteren naar wat ze vertellen. En als je heel veel binnenkrijgt, dan is dat heel moeilijk om dat een analyse van te maken en te zeggen, hier gaan we voor, want dan moet je keuzes gaan maken. Het moeilijke in dit soort bijeenkomsten is dat je 100 mannen aan tafels gaat verdelen en dat mensen niet de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdienen. Als je kleinere groepjes doet, dan kun je dat wel, maar er zijn altijd mensen die zich verschuilen dan. Die zitten op de achtergrond, komen niet aan het woord of één iemand is altijd aan het woord. Ja, dat is ook een rol van de tafelvoorzitter om daarop te letten.
Ja, de kwaliteit van die tafelvoorzitter, met andere woorden, is dan ook een hele belangrijke.
Een hele belangrijke. Ja. Dus dit is de... Hier kun je nog eens aan vastprikken dat je zegt van, hey, ik ga ook enquêtes doen. Ja. Als je naar de consultatiemethodiek kijkt, dit is een methodiek die heel breed is. Hier doe je bijeenkomsten per doelgroep, dus de politieke partij, die doe je afzonderlijk interviewen. Je doet de stakeholders afzonderlijk interviewen, je doet burgersbijeenkomsten, maatschappelijke partijen, die doe je afzonderlijk interviewen. Niet één op één, maar in groepjes, de politieke partijen bij elkaar. Dan zet je een onafhankelijke begeleider op. En je doet er ongeveer 20 stellingen die alle domeinen raken binnen de gemeente. Van duurzaamheid tot maatschappelijke opgaven, van economische ontwikkeling. Met die 20 stellingen doe je eigenlijk op een manier de mensen prikkelen. Dus soms zijn die stellingen zwart-wit, soms zijn die heel naïef, soms zijn die heel innovatief of heel erg to the point. Dan krijg je wel de input van alle mensen binnen. Je krijgt van jouw inwoner krijg je de input binnen van de stakeholders en de politieke. We hebben in het verleden al een strategische visie gemaakt waar we het op deze manier hebben gedaan. Daar hebben we alle verslagen transparant verdeeld. het sterke van dit traject was dat het college uiteindelijk gezegd heeft, wij gaan niks redirigeren. Dus wat we ophalen, gaan we analyseren, maken we speerpunten van, maken we ambities van en gaan we ook doen. Dus we gaan niet wegstrepen wat wij niet belangrijk vinden. We halen op en we laten het ook transparant in het proces doorlopen.
Dus je gaat vooral ordenen en inventariseren, ordenen en prioriteren naar belangrijkheid.
Ja.
Van wat men vindt.
De toekomstvisie is voor 2030 gemaakt destijds. Waarbinnen iedere politieke cyclus zijn ambities kan stellen, of zijn speerpunten kan stellen binnen de ambities die er zijn.
Mag ik eens vragen van, u hebt hiermee gewerkt, van, kunnen u wat voorbeelden van die stellingen geven? Want dat lijkt me dan wel interessant, want die kunnen natuurlijk ook heel sturend zijn.
Ja, dat zijn ze ook. Om je te prikkelen.
Ja,
want als je het dan niet mee eens bent, ga je erop reageren. En als ik heel blanco met mensen aan tafel ga zitten, dan is het moeilijk om dat gesprek te maken. Maar als ik iets heel discriminerend zeg, dan gaan mensen erop reageren of gaan motiveren waarom dat wel zo is of niet zo is. En dan krijg ik het gesprek.
Het ligt ook een beetje aan waar je naartoe wilt gaan. Of de vraagstelling heel open is of dat hier wat gerichter is. Als uiteindelijk het idee is om naar een gericht inhoudelijk druk te gaan met inhoudelijke discussies, dan is het ook raadzaam om inhoudelijke stellingen op mensen te prikkelen. En tegelijkertijd, als dat nog niet een gegeven is, als het gaat over een waarde, wat vinden we belangrijk met elkaar, dan is het belangrijk om die vragen juist open te houden en ook veel korter. We hadden voorstander van 3 vragen. Dat hebben we ook gedaan in het traject in het buitengebiedplan bijvoorbeeld. 3 vragen en iedereen dezelfde vragen gesteld. Eerst toegepast via de consultatiemethodiek en vervolgens in het rechter toegepast in de werkcafé-methodiek. Het roept herkenning op, dat was buitengebied in IJzermarken. Een combinatie van methodieken, maar ook een combinatie van die stellingen. En er waren maar 3 vragen. Waar bent u trots op? Wat vindt u een kans en een uitdaging? Hoe ziet u uw kleurfoto in 2040 voor zich? En er kwam enorm veel uit. En uiteindelijk zijn er 5 kernwaarden uit voortgekomen met al die informatie waarvan iedereen zegt, ja, dat is herkenbaar. Maar dat was belangrijk omdat dat ging over een waarde. Als het gaat over een stuk inhoud, inhoudelijke discussie, dan wil je dat veel meer prikkelen, wil je veel meer voeling krijgen bij de inhoud. En dan heb je het daarover.
Ik zou even graag iets willen vragen aan de heren van adviesbureau Sieker. Net in het begin van de vergadering gaf u aan dat u eigenlijk graag de vragen op de momenten had gehad waarop u dat graag wilde. Ik weet niet of het als vervelend wordt ervaren.
Nee,
of zegt u van, laat maar gewoon tussendoor.
Ik dan, heb liever interactie als dat ze gewoon
perfect. Dan
te luisteren aan huis.
Rest mij alleen nog de vraag te stellen om nogmaals te letten op de naam voor de bandopname.
Dank u wel. Kijk, in deze consultatiemethodiek, dat wil zeggen dat je al die interviews gaat doen. We hebben het bij die gemeente ook op locatie gedaan, niet in het gemeentehuis, maar bij ondernemers op locatie, bij de brandweerkazerne, bij het klooster wat er was. Allemaal plekken waar burgers ook niet gelijk binnenwandelen, waardoor je ook het beeld krijgt van, hey, wat zijn jullie aan het doen, wat speelt er allemaal in deze gemeente? Het is wel zo dat deze natuurlijk arbeidsintensief is. Dat kost veel tijd, je moet wat mensen meenemen daarin. En die andere bijeenkomst kun je zeggen van, er moet 5 bijeenkomsten aanwezig zijn. Hier kun je als raadslid zeggen van, ik zit aan het einde van het traject om de kaders vast te stellen. Maar ik kan als inwoner bij een overlegtafel gaan zitten. Ik kan als ik ook nog eens ondernemer ben, kan ik ook bij die ondernemerstafel aan tafel gaan zitten. Dus je hebt eigenlijk 3 tot 4 niveaus waar je gewoon aan tafel kunt zitten om je eigen inbreng te hebben. Want af en toe heb je ook een andere rol. Hè? Dan ben je inwoner en dan ben je raadslid en dan ben je ondernemer. En dus die mogelijkheid is er wel. Wij zullen in dit traject moeten wij heel waakzaam zijn dat wij, als je inwonerspanels hebt of inwoners hebt bij de bijeenkomsten, moeten wij wel opletten dat er niet politiek wordt bedreven. Ja, dat heb ik in Asten ook. Als je erover praat en gewoon zegt, luister, jullie mogen inbrengen, maar wel als inwoner. Dan moeten wij als dagvoorzitters gewoon bewust zijn van, hey, we moeten even praten, want volgens mij ben je politiek in het rij. Zo open moet je in een proces kunnen zitten. En durven zitten. Om dat te kunnen oppakken. Nou, je krijgt verschillende zienswijzen in dit traject. Van een inwoner, van een stakeholder, maar ook van jouzelf als ambtelijke organisatie. Het leuke waar we...
Begrijp ik dat die stakeholders dat ondernemers zijn?
Nee, dat zijn de maatschappelijke partijen of de provincie of de buurgemeente. Dat zijn voor mij stakeholders.
Mensen die een geïnstitutionaliseerd belang vertegenwoordigen, belanggroeperingen van natuurmonumenten tot IGL, ja, tot LTB, groepen die een belang vertegenwoordigen. Maar dat kunnen ook mede-overheden zijn.
Ja. Dus dat is wat de casuïstiek. Dan proces aanpakken. Als je, ik liet net de tekening zien. Hè? Als je dit zou zetten in een schemaatje, dat betekent de bureaumethodiek. Dat is de basis eigenlijk van alles wat je doet. Hè? Wij gaan ook die stukken van de provincie lezen. En we gaan ook jullie beleidsstukken zien en jullie oude strategische visie bekijken. En alles lezen van de buurtgemeente. Dus dat blijft altijd. Als je zegt van de werk, café-methodiek, dan ga je hem een beetje oplussen daarin. Want dan komt er een vijftal bijeenkomsten bij. En misschien nog een stukje enquête, als je dat wil. En als je naar zo'n consultatiemethodiek gaat, dan ga je veel breder inzetten. Dan heb je 20 tafels waar je informatie ophaalt van de politieke partijen, van de stakeholders. En die stakeholders verdeel ik dan in economische stakeholders aan.
Mag ik even wat vragen, Frans Dijkse Balans? Maar in principe kun je ook van de bureaumethodiek meteen door naar die consultatiemethodiek.
Ja.
Je hoeft niet...
Nee.
Oké.
Okay. Hier zitten verschillende smaakjes tussen.
Ja. Nee, oké, okay, prima.
Je kunt het zo combineren. Het is al naar gelang wat je zo zelf zou willen. En ik kan niet bepalen voor jullie wat past bij deze samenleving. Jullie zijn de afvaardiging van de bevolking. Dus jullie snappen of wij hier moeten zitten, of hier moeten zitten, of een combinatie moeten maken van deze.
Maar het lijkt net alsof er een soort logische lijn in zit, hè? Dat het daar begint en daar eindigt.
Maar die logische lijn is voor mij, ik heb hem zo getekend, omdat je, hoe verder je de trap opgaat, hoe breder de informatie is die je ophaalt. Daardoor de lijnen die uit elkaar lopen. Dus het spectrum van de informatie wat je ophaalt veel breder.
Ja, maar stel je voor, Ineke van der Laan, stel je voor dat je dus inderdaad die verschillende blokjes allemaal achter elkaar zou doen. Zit er dan ook dubbeling in of zeg je van het zou op zich wel kunnen om elke deel te doen? Krijg je dan een heel goed eindproduct?
Nee, deze is de basis van alles doen. Alleen dat deden ze vroeger. Hè, toen hadden ze zoiets, bewoner bemoei je nou niet met onze zaken, wij bepalen. Je ziet dat de participatiesamenleving steeds meer naar die kant gaat. Alleen als je helemaal naar die kant gaat, dan heb je een heel daadkrachtige, zelfverzekerde samenleving die zegt van, we hebben een gemeente niet nodig, dat regelen we wel. En ergens daartussen zit de middenweg. Dus je kunt zeggen van, hey, we gaan met een aantal groeperingen zeggen, dan gaan we de consultatiemethodiek doen. En we doen met de bewoners de werkcafé-methodiek. Dan doen we 5 avonden organiseren om die bewoners te betrekken. En met de stakeholders doe je veel meer in- en binnengesprekken. Dat is de kleur die je daarin kiest, die je zelf bepaalt.
Ja, Jolande Brouwers, fractie Fransen. Ik begrijp het goed dat in die consultatiemethodiek, daar nemen we zoveel mogelijk mensen mee, hè? Ja. Zo, stakeholders, mensen. Maar hoe garandeer je daarin nou dat je de niet-assertieve, niet-piepende burger daar ook in meeneemt?
Wat bedoel je met een niet-piepende afstand?
Nou, wij zoals we hier zitten, piepen wel allemaal als we iets willen.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die zijn wat introverter, die zijn wat teruggetrokkener, die laten zich niet zo horen.
Ja. Kan ik daar een antwoord op geven?
Ja, zeker. Ja.
Daar hoort altijd ook een uitgebreid communicatiestrategie bij. En een communicatieplan. En waarschijnlijk ook een uiting. En misschien ook zelfs wel een beeldmerk of een logo. Dat is al naar gelang de smaak natuurlijk. Maar in ieder geval is het de bedoeling om ook gericht in de communicatie naar doelgroepen toe te gaan. Je hoort 2 dingen inderdaad vaak in dit soort processen. Hoe zorgen we dat de niet-mondigen, of de niet-piepende burgers als u zegt, worden betrokken. Maar hoe betrekken we de jeugd erbij? Ook een vraag die heel vaak voorkomt. Met andere woorden, als die vraag er is, dan is het de bedoeling om daar een strategie voor te bedenken. Van hoe bereiken we die mensen nou? En is er een garantie dat je ze allemaal bereikt? Denk het niet. Maar is er wel een kans dat je zoveel mogelijk bereikt als je ze gericht vraagt? Ik denk het wel. En met andere woorden, als je daar naartoe gaat en je bent uitnodigend en je bent op de plaatsen waar die mensen ook zijn of willen komen, dan kun je die doelgroepen, of dat nou jeugdig is of wat minder mondigen, kun je volgens mij goed bereiken en meenemen ook in het geheel om hier het gevoel te hebben dat je een zo breed mogelijk spectrum van de samenleving hebt bevraagd.
Maar het blijft wel moeilijk. Hè? We zouden binnen de gemeente dan wel en binnen de stakeholders, maatschappelijke partijen, kunnen kijken van wie zijn onze kwetsbare burgers en hoe gaan we die meenemen. Ja? Kijk, een andere strategische visie hebben wij ook een scholenprojectje gemaakt om die jongeren mee te nemen. Hoe kijken ze nou tegen zo'n strategische visie? Zesde klas, lager school. Wat zegt jou dan een strategische visie? En daar hebben ze een leuk project van gemaakt om een leefomgeving te bouwen samen. Nou ja, als je dan zegt...
Mag ik nog één vraag stellen? Ja, Nicole Raamakers, burgemeester. Je geeft nu aan van je zou bijvoorbeeld ondernemers mee kunnen nemen in die consultatiemethodiek en bijvoorbeeld inwoners in dat werkcafé. Hè? Dus ja. Dan ga je de keuze maken op de groepen in de samenleving. Hè? Zou het ook mogelijk zijn dat je zegt van nou, je hebt een strategische visie met verschillende thema's en je kiest per thema een bepaalde methodiek?
Heb ik nog niet gedaan. Daar wil ik wel waakzaam voor zijn. Als ik de eerste reactie is dat je bepaalde thema's bij bepaalde doelgroepen wel bespreekt en bij anderen niet. Terwijl ze dan misschien wel een visie of een mening over hebben. Of een beeld bij hebben. Kijk, rondom de strategische visie waar we de consultatiemethodiek hebben gedaan, waren 20 stellingen die eigenlijk alle domeinen raken van het visieplan. En die hebben we besproken met de maatschappelijke partijen, met de politieke partijen, met de ondernemers. Uiteindelijk hebben we bij de bewoners, vanuit die informatie wat we hebben opgehaald, hebben we de bewoners uitgenodigd en hebben we hun speerpunten gegeven. Uit al die informatie die we eruit hadden, hebben we hun 13 speerpunten gegeven. En na een uur heb ik hun pas verteld dat ze nog maar 5 mogen kiezen. Dus waren ze over een stoei aan tafel en kijken van ja, wat gaan we dan daar benoemen bij deze speerpunten. Was niet een uur, was 20 minuten trouwens. Wat het mooie daaraan is, achteraf vraag ik ook altijd feedback. Dus ik kreeg te horen dat de tafels verdeeld waren in de 2 dorpen die de gemeente had. Dus daar had ik niet goed op gelet. Ik had ze niet goed gemengd. Maar het mooie wat ik terugkreeg is dat ze heel veel begrip hadden voor een gemeenteraad en een college. Want ja, nu snapten ze eigenlijk dat niet iedereen aan bod kan komen, want je moet keuzes maken. En hoe moeilijk het is in een groepje om te overleggen welke 5 dat dan zijn. En wat daaronder verstaan wordt, die 5. En dat ze ook zien dat het best wel complex is en best wel moeilijk is.
Dus als je wat meer aan de rechterkant van het spectrum zit, wat meer in de consultatiemethode. En je gaat op voorhand al dingen uitsluiten van doelgroepen. Dan is dat heel gevaarlijk. Want dan krijg je discussies over waarom zij wel en wij niet. Met andere woorden, dan gaat de discussie over het proces en niet meer over wat je ermee wilt bereiken. Dus dan is eigenlijk de gouden regel, iedereen dezelfde vraag.
Maar dat bedoelde ik ook niet. Ik wil geen doelgroepen uitsluiten. Ik vroeg me alleen af of je bijvoorbeeld... stel dat je zegt van nou, je gaat een paar thema's benoemen die je echt heel belangrijk vindt voor Gulpen Wittem en die je echt helemaal wil doorakkeren, hè? Zou je dan niet kunnen zeggen van we doen op die thema's bijvoorbeeld die consultatiemethodiek, terwijl je op andere thema's bijvoorbeeld zegt van je gaat een werkcafé doen, ik wil geen doelgroepen uitsluiten, ik vraag me alleen af of je per thema een andere methodiek zou kunnen kiezen. En dan gewoon breed, hè? Want dan is een thema belangrijk, dus dan wil je ook iedereen vragen wat je daarvan vindt.
Maar dat kan, hè. Maar wie bepaalt dan wat die 5 thema's zijn, wat de belangrijkste zijn?
Dat is
een vraag voor mij. Je zou wel kunnen zeggen, als je die informatie hebt opgehaald, en dan die verdiepingsslag, hè, die informatie om die goede analyse te maken, zeg je van, hey, verrekt, Deze drie thema's die komen echt veel voor. Daar moeten we de diepte op zoeken. Deze twee, daar hebben we echt niks opgehaald. Nou, dan zou je nog eens een keer kunnen proberen om zo'n wereldcafé te doen. En dan iedereen uit te nodigen uit je dorp. Denk nog eens even met ons mee. En dan blijven er een aantal over die je gelijk behandelt. Zeg maar. Het is niet ongelijk of gelijk, maar dan maak je een smaak. En dat is wat ik ook wil aangeven. Het is geen statisch proces. Wij hebben bij die vorige proces hebben we ook aangegeven. Die scholen zijn per veel later aan bod gekomen. Zo van, hey, we krijgen die jongeren echt niet aan tafel. Hoe gaan we dat nou doen? Dus het moet ook een stukje ruimte bieden voor jullie als raad. Om te zeggen, stap voor stap gaan we inventariseren, gaan we analyseren. En gaan we daar het proces op bepalen. Dus als wij straks een notitie maken als resultaat, die vastgesteld voor jullie zou worden. Dan moet je je ook realiseren en de ruimte geven dat er tussentijds nog eens iets kan wijzigen. En dan moet je het dan samen over hebben. Kijk, in Asten zijn wij, hebben een burgerinitiatief, twee gemeenschapshuizen die gaan fuseren, hebben we overgenomen als gemeente en die gaan we weer terugbrengen. Ja, dat is een proces waar je heel aandachtig in moet zitten. Het kwam uit een heel wantrouwend proces. En ik heb gezegd, van als we dit doen, gaat alles openbaar. Presentaties, verslagen, alles gaat openbaar. Kun je ook op de website vinden. Alle presentaties staan er. Met als resultaat dat wij echt wel draagvlak hebben. Al die verenigingen denken mee, al die bewoners denken mee. En die zijn ontzettend dankbaar dat wij die openheid hebben gegeven. Het is niet gemakkelijk voor ons als gemeente. Hè? Wij kunnen niet voor sorteren. Hè? We kunnen niet zeggen van ik schreef dit eens even weg dit. Want ik vind dit de leukste optie. Die past het beste bij dit college of bij deze gemeente. Nee, je moet heel eerlijk zijn hoe dat is. Om daar een as te hebben, twee locatiekeuzes moeten maken. Welke locatie gaat het gemeenschapshuis dan komen? En dat waren 6 scenario's. Noodzakelijk, wenselijk en even kijken, optioneel. Voor de ene locatie en voor de andere locatie. Toetsingsmatrix met 24 punten. Hebben ze samen opgesteld. Hebben ze heel veel werk aan gedaan. Hebben ze ook heel veel tijd aan gehad om die te beoordelen. En uiteindelijk komt er 1/3, 1/3, 1/3 uit. Voor de stichting 1/3 aan stem. College 1/3. En de vereniging 1/3. En dan tel je ze op. En dan komt er een winnaar uit. En dan kun je niet meer als college zeggen, ja, maar we gaan toch maar voor deze. En ook niet als raad. Dan moet je je bewust zijn, hè, in de consultatiemethodiek. Want anders verlies je alle vertrouwen in het proces bij de mensen. Ja. Daar heb je ze heel veel tijd gevraagd om inbreng te doen. En dat doe je toch je eigen zin.
Ja. En als het bijvoorbeeld in het voorbeeld dat het ging over de vraag naar een economische visie en een economische agenda. He, dat was dus met andere woorden vanuit een thema al een vraagstelling. Toen zijn we wel meteen doorgeschoten in de 1-op-1 werkcafé-methodiek. Eerst interviews houden, de diepte in. Wat zit er in die sector nou precies? En uiteindelijk merk je dat je vanuit een economisch invalshoek ook gaat naar een stukje sociaal, maatschappelijk en ruimtelijk. Omdat die raakvlakken er eenmaal zitten. De invalshoek is dan economisch, maar je raakt ook meteen andere vlakken.
Hier in Heelvarenbeek hebben ze een stukje gekozen voordat ze een procesaanpak gingen maken. Hebben ze de bevolking gevraagd, hoe zouden jullie de proces doen? Hebben ze meegenomen in proces, in een aantal werkbijeenkomsten, om mensen mee te nemen daarin. En van hoe zou je dat proces nou lopen? Hebben ze informatie opgehaald en uiteindelijk hebben ze daar een proces meegeschreven. Nou, daar zit niet alles in hè, van die bewoner, want nee is ook een antwoord, maar je kunt dat dan wel onderbouwen waarom je dat niet doet. Dan krijg je heel veel draagvlak mee. Ja. Daar is overigens een heel daadkrachtige samenleving. Ja? Daar doen ze zelfs glasvezel zelf. En als de kerk leeg komt, kopen ze de kerk. En dus dat is ook niet de standaard van Nederland. Hè? Nou, als je dan kijkt naar de breedte van de informatie die je ophaalt. Hè, hoe meer, dan heb je aan de ene kant de samenleving, aan de andere kant de stakeholders zitten. En hoe meer je mensen daarin meeneemt. Dan krijg je verschillende type aanpakken en rol, maar ook een mate van eigenaarschap. Hè. Stel dat je hier nou als bureaumethodiek een stuk schrijft, en dan krijg je natuurlijk weinig met de samenleving te doen, maar je krijgt ook weinig eigenaarschap. Dan is het dat documentje wat in de la landt en weg vol stof zit. In deze aanpak heb je als raad natuurlijk ook weinig tijdsbesteding. Hè. Je krijgt een keer een document van de ambtenaren aan de experts en dat stel je vast en dat is het dan. En deze, dat is de werkmethodiek. Dan zeg je van, hey, ik ga die samenleving wat meer betrekken. Dus ik ga wat verder openzetten. En dan krijg je een heel andere aanpak natuurlijk. Want dan ga je werkbijeenkomsten maken. En dan kun je sturen doen, maar je kunt dat ook heel open doen. Maar je krijgt ook de mate van eigenaarschap wordt groter. Daarin, hè? Want mensen hebben inbreng geleverd. Dus hebben ze al iets van, hey, dat is ook een stukje van mij. En als je zo'n model maakt, zo'n consultatiemodel, dan gaat het helemaal open en dan zie je dat het alleen maar groter wordt, de mate van eigenaarschap. Kijk, een strategische visie opstellen is één, maar herijken iedere keer is twee. En tussentijds de resultaten samen oppakken met de bevolking is er ook eentje. Dus niet te maken en vervolgens weer alles zelf gaan doen. Je zou ook moeten nadenken van, die doelstellingen die we benoemd hebben in de strategische visie, hoe gaan we die samen vormgeven? Want de burgerparticipatie die wij, het Rijk heeft de decentralisatie gekozen, hè, dus veel meer van de burger afstaan. Er wordt eigenlijk ook van de gemeentes steeds meer verwacht. Dus wij moeten onze kinderen, de bevolking, langzaam op gaan voeden dat ze zelfredzaam worden. En dat kan niet van vandaag op morgen. Hè. Heb niet een illusie dat wij een strategische visie straks hebben, waardoor de burgers zeggen, gaan we doen. Nee, dan zijn we nog echt wel een paar jaar verder. Misschien nog 10, 15 jaar verder. Voordat we ze op hebben gevoed. Want we hebben ze natuurlijk ook 40 jaar verwend met alles te regelen voor ze. Ben ik heel oordelend?
Ja, mag ik even op reageren? Constance Kermans, burgerfractielid van PRO. Wat ik een beetje proef, hè, van de ene kant de trein van alles open, iedereen meepraten over alles, ja, is een beetje wat weinig respect voor experts, voor mensen die verstand van zaken hebben en hè, die, waardoor je ook teleurstellingen kunt gaan krijgen. Ik bedoel, er zijn ook zaken waarvan het fijn is dat iemand meer verstand ergens van heeft dan ikzelf. Ja. En daar ook meer richting aan kan geven of kaders aan kan geven. Dat kan wel en dat kan niet. En ik vind op dit moment een beetje, ja, erg modieus gaan naar van iedereen moet overal over meepraten. En die mening van iedere willekeurige burger is even goed als van iemand die, ja, heel breed gekeken heeft. Dus ja, ik zou daar toch wat evenwichtig in willen.
Dat is hier, hè. Bij de consultatiemethodiek is het wel van belang dat je een onafhankelijke procesbegeleider hebt, hè, die verstand van zaken heeft.
Die hoeft geen verstand van zaken te hebben van een bepaald onderwerp. Die moet het proces leiden. Hè? Maar ik bedoel, maar als jij over een buitengebied praat, daar kun je ideeën over hebben, wensen over hebben. Maar je hebt ook bepaalde, ik noem maar wat, wettelijke vereisten die iemand moet weten en kennen om geen valse verwachtingen te wekken, laat ik zo zeggen. Hè? En dat.
Maar daar heb ik misschien niet het goede beeld geschetst bij u, hè? Maar hier zijn wel de ambtenaren ook in betrokken, hè? Het is niet zo, we gaan alleen maar buiten ophalen. Hier zit ook een groepje ambtenaren die we interviewen, hoe zij denken erover, wat hun doelstellingen zijn, wat het beleid er nu is, welke wet- en regelgeving er is, welke afspraken er liggen met de provincie.
En vooralsnog willen we vooral schetsen wat de smaken zijn waaruit u uiteindelijk kan kiezen. Hè? Dat is vooral nu de bedoeling.
Nou ja, dit is hoe verder je het openstelt, hè? Hoe meer informatie je ophaalt, maar ook hoe meer je het eigenaarschap meeneemt. Ja, de vragen.
Ja, ik heb nog wel een vraag over die wat u net zei, over dat u ergens de vraag van wat voor procesaanpak er gekozen moet worden voor hebt gelegd. Dat vind ik wel een hele interessante. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat ging. En even kijken. Ik kan me voorstellen dat voor inwoners eigenlijk een hele belangrijke vraag is. Misschien nog wel belangrijker dan de inhoudelijke vraag. Want daarmee raak je ook, denk ik, aan hoe inwoners denken over de gemeente als organisatie.
Dus er zit ook heel veel expertise, hè, in de samenleving, hè?
Ja, maar ik was zo benieuwd of u dan ook zeg maar suggesties doet, of dat je het helemaal openlaat. En begrijpen mensen dan ook wat je eigenlijk vraagt?
Nou, we hebben daar een aantal voorbeelden gegeven van processen. Echt letterlijk uitgewerkt. De stappen en daar een tekening van gemaakt, wat je tegen gaat komen, hoe je dat ziet. En wat we daar gemerkt hebben, is dat mensen heel goed kunnen reageren op wat ze niet goed vinden. Dus als je blanco gaat nadenken, dan zeggen ze, ja, waar gaan we aan beginnen? Maar als ik hun drie van dit soort processen vertel, dan weten ze perfect een werkgroepje te zeggen, dit wil ik wel en dit wil ik niet. En ik wil maar 10 keer komen en geen 11 keer. En ik wil wel, voordat het naar de raad gaat, wil ik het gezien hebben. En wij als groep willen ook een passage in het collegeakkoord hebben. Weet je, dat soort dingen helpen daar wel in. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen van, hey, voordat je begint, de procesaanpak, zou je, voordat die bij de raad ligt, nog eens een keer een bijeenkomst kunnen geven aan de samenleving in Gulpen-Wittem. En zeggen van, hey, wij zijn voornemens om dit proces te lopen. Denk nou eens met ons mee wat wij vergeten, hoe we het zouden kunnen verbeteren. En dan pas het voorstel aan de raad te brengen. Dat kan, hè. Zijn er nog?
Ja, Duivendak van Pro. Jullie noemden straks aan het begin, Marco noemde aan het begin al de omgevingswet. We hebben 2 avonden geleden een aantal van ons in Vaals gezeten. En daar is ons een beetje eenzelfde soort, althans qua vraagstelling eenzelfde soort verhaal verteld. Dus we gaan straks, is de bedoeling, in het voorjaar naar de bevolking toe en naar wat jullie de stakeholders noemen toe. Met feitelijk dezelfde vraag. We moeten natuurlijk ontzettend oppassen dat we straks inderdaad nog draagvlak houden door niet alleen maar vragen te stellen. En hoe gaan we dat met elkaar verweven? Misschien is dat niet voor nu voor de pauze, maar dat moeten we wel ergens vandaag of anders in de volgende bijeenkomst beantwoorden. Want dat gaat elkaar voor de voeten lopen.
Ja, dat is een hele terechte vraag en terechte opmerking. Want dat zien wij ook. Wij zien zelfs op lijn 50 niveau 3 gemeentes, ja, die aan hun eigen strategische visie werken. En die tegelijkertijd ook aan de omgevingsvisie werken. Omdat die omgevingswet nu eenmaal er aankomt en de verplichtingen stelt. Dus ik denk dat het belangrijk is om een soort van werk met werk te maken, althans complementair te werken en niet dingen dubbel te doen. Omdat als je in 2 trajecten dezelfde mensen gaat vragen om te participeren, nou, dan wordt men wel snel participatie moe, denk ik zelf. Maar als je nou het gevoel hebt dat je voor iets wordt gevraagd waar dat nog niet aan de orde is geweest, dan heeft dat een heel andere dimensie. Met andere woorden, ik zie dat de strategische visie van de gemeente een belangrijke basis is om overal de stip op de horizon te zetten. Maar dat de omgevingsvisie nog een aantal dingen extra en specifiek vraagt. Die vraagt specifiek om standpunten over klimaatadaptatie, over gezondheid, over veiligheid. De nieuwe onderwerpen die in die omgevingsvisie naar voren toe komen, die nog niet eerder in wet en regelgeving waren verankerd. Dus als je nou een basis hebt van 3 gemeentes die met hun strategische documenten bezig zijn, waar zeg maar het huis mee op orde is, om het maar zo te zeggen, dan wil ik graag in die omgevingsvisie bereiken dat ik daar de plus op kan zetten, wat ik voor die nieuwe wettelijke verplichtingen allemaal moet doen. En zo kun je denk ik wel heel goed de doelgroepen uitkiezen die je op welk moment dan ook wil laten meedenken. En elke gemeente heeft daar zijn eigen aanpak voor, volgens mij. Dus ik denk dat het een hele goede vraag is en ik wil dat de volgende keer ook wel met een dia uitleggen hoe ik dat zie.
Nou, het aansluiten op lopende ontwikkelingen is wel heel erg belangrijk. Hè? Jullie hebben ook een inwonerspanel. Die moet je ook zeker meenemen. Of dat nou een bureaumethodiek is of een consultatiemethodiek. Die moet je gewoon meenemen. Zijn er hier nog over vragen? Procesaanpak. Voor mij is het belangrijk voor de volgende keer dat jullie nadenken over welk proces zou ik willen. Het gaat niet dat je een keuze maakt, ik wil dit, of ik wil dit, of ik wil dit. Maar dat je eens nadenkt over in hoeverre wil ik die samenleving betrekken en die stakeholders. Hoeverre wil ik daar invloed op hebben. Want hoe verder je naar dit soort processen gaat, hoe minder je als raad kunt beslissen. Hè? Je krijgt dan heel veel informatie in een trechter en uiteindelijk krijg je een document waar je jezelf input hebt voor geleverd als politieke partij. Waar je in de kans hebt gehad om als inwoner en misschien ook nog als ondernemer input hebben te leveren. Dus je zit dan op meerdere niveaus waar je niveau of input kunt leveren voor die strategische visie. Maar uiteindelijk, als je hier bij de raad zegt van ja, leuk wat jullie hebben gemaakt, maar daar zijn we niet mee eens, we gaan toch die kant op. Dan is dat heel moeilijk uitleggen naar de bevolking toe.
Ja, een vraagje bij de keuze, Constance Kermans van Pro. Aan welk tijdpad moet ik denken bij diverse aanpakken? Want ik kan me ook wel stellen, is dat iets van een paar maanden, van een paar jaar? Wat is de, zijn jullie gewend wat het de tijd kost om, om zoiets op te zetten?
Je bent tussen de 6 en de 9 maanden kwijt. Daar ben je wel mee bezig. Want je moet niet alles haaien achter elkaar doen. Hè? Iedere week een bijeenkomst gaan doen. Geef jezelf ook rust om dat te laten landen, zodat mensen ook die informatie kunnen verwerken. En kies dan ook in die consultatiemethodiek met wie je begint. En begin eens met de ambtenaar om informatie op te halen. Begin eens met de politieke partijen, met het college om de informatie op te halen. Ga dan eens praten met die stakeholders en dan heb je heel veel informatie voordat je bij die bewoners aan tafel gaat zitten.
Ja, ja. En dat hebben we ook in IJzermaargaten nog eventjes om daarop terug te komen. Ik zie op een bekend gezicht. Daar was het idee van nou, proberen dat in een maand of 6 te doen. Nou, dat bleek al snel dat dat erg ambitieus was. Maar het was natuurlijk wel een richtpunt en dat was eigenlijk zo rond de zomervakantie. En uiteindelijk hebben we het proces opgesplitst in voor de vakantie en na de vakantie beginnen met die interactieve sessies met, op basis van de consultatiemethodiek. Met een hele grote kick-off. Want dat was daar ook het goede moment voor. En dat betekende dat de vervolgbijeenkomsten eigenlijk rond en voor de kerst afgerond moesten worden. En dan komen er heel veel andere belangen en andere agenda's om de hoek kijken waardoor dingen weer vooruit schuiven. Nou, uiteindelijk ben je inderdaad 9 maanden, 10 maanden mee bezig.
Heb je een kerstreces of een zomerreces? Dat zit er ook nog eens tussen. Willen jullie in het proces wil je ook een stukje ruimte hebben om te zeggen, na zijn inventarisatie en analyse, willen we een keer een terugkoppeling hebben. Het voorstel van de burgemeester, zeggen na zijn inventarisatie en analysatie, zeg je van, hey, wacht eens even, we halen hier een paar kernpunten eruit. Deze 3 gaan we met workcafé-methodieken doen, hè, grote tafels. Met deze 2, ja, die gaan we met de inwonerspanel doen, want er schijnt zo weinig over te zijn, dus laten we dat vooral daar doen. En die andere ga je met je stakeholders oppakken, in gesprekken, kleine groepen, 10, 12 man, waar je dat gaat oppakken. Dat, je kunt nu een plan van aanpak maken en dat uitschrijven, en ik geef je ook een briefje dat dat ergens onderweg iets anders wordt. Het is nooit precies zo, hè. Dat is een proces, dat moet ook organisch zijn. Wat wij wel altijd als doel hebben is, je doet dit 1 keer aan je planning-controlcyclus en dan implementeren wij een aanpak zodat de gemeente dat zelf kan herijken straks. Is ook een illusie, hè? Gaat ons ook niet helemaal lukken, maar dat is wel de intentie. Zodat jullie straks een document hebben, een methodiek waar ambtenaren, beleidsambtenaren kunnen oppakken samen in een werkgroep van hey, dit gaan we nu iedere keer herijken en bijwerken en kijken hoe dat verloopt. Zijn er verder nog dingen voor nu? Ja, ik heb wel nog een aantal sheets, hè. Dat was vragen. Maar als dat er nog niet is, dan zal dat wel nog komen. Hoor. Nou, we hebben nog 1 vraag. Dat is, als ik jullie stappenplan bekijk, dan gaat het 1 over welke raad willen wij als rol? Of welke rol willen wij als raad? Sorry. En welk proces zouden wij willen lopen? Daar hebben we vanavond in ieder geval geprobeerd jullie wat oriëntatie en informatie over te geven. In de volgende werksessie gaan we wat actiever aan de slag met jullie om die rol te definiëren en dat procesaanpak te definiëren. Ja? Dus dan is het wat minder passief, maar wat meer actief. Dan heb ik wel nog 1, en dat is meer een dialoog. Ik ga er niet over praten. Dat is meer, als je het hebt over herijken of nieuw, hè? Wat is volgens jullie het verschil daarin? Wie durft de aftrap te doen?
Als ik kijk naar herijken, neuzen van Pro, dan is het dat je uitgaat van het bestaande, dus het bestaande kaders, bestaande visie die er is. En dan zou je ook het risico lopen dat je daar, dat de fuik is waar je dan in gaat zitten. Als het nieuw is, ja, dan is het helemaal vers van de pers, helemaal vers van de lever. En ga je in mijn beleving breder van start.
Oké, dank je.
Dus daar hoort ook een andere procesaanpak bij, zegt u eigenlijk, bij het een of het ander.
Hoeft niet, nee, hoeft niet, denk ik. Het is meer het uitgangspunt. Bij beide zou je dezelfde procesaanpak kunnen doen, welke dan ook. Alleen ik kan me wel voorstellen met dat herijken dat je al sneller tot bepaalde stukken kunt komen of zou denken te kunnen komen. Dus de procesaanpak hoeft in mijn beleving niet anders te zijn. Alleen het uitgangspunt kan anders zijn en nou ja, als ik dan kijk van, ja, ik weet niet of dat de vervolgvraag is, waar geeft u de voorkeur aan?
Uiteindelijk hebben we nog een bijeenkomst.
Dan wacht ik nog even.
En willen we ook graag dat u nadenkt over een aantal vragen. Ja, dit is er 1 van natuurlijk. En dat integreert ons enorm over het verschil tussen het herijk en het nieuwe. Zal ik daar nog een?
Ja, Frans Herkse Balans. Ik kijk ook eventjes wat René net zei. Het nadeel altijd van herijken is dat je aan iets vasthoudt. Er zitten toch altijd ergens in je grijze cellen dingen die dan misschien naar voren komen. Als je nieuw bent, heel simpel. Dat ding wat we nu hebben, daar ligt in een bureau la. En laat het daar ook gewoon in liggen. Want uiteindelijk kun je nieuw vragen. Met alle respect, de maatschappij is veranderd. Hè, we zijn echt veranderd. Jullie hebben net op het begin eigenlijk al gezegd van, joh, dit was het en dit is het. Nou, volgens mij is dit stuk zo'n beetje vanuit de bureau-systematiek geschreven. Ik vind dat gevaarlijk als je gaat herijken, dat er toch dingen in je achterhoofd blijven hangen van, joh, ja, waarom zo veranderen? Het is toch goed? De burgers, wat goed is helemaal niet goed. Dus zonde van de tijd.
Oké, dank. Hoe kijkt u dan naar tegenaan?
Ja, toevallig zit ik ongeveer net zo lang in de politiek als de oude strategische visie loopt. Ik heb hem nooit gezien. Ik heb er nooit iets van gemerkt. Hè, van, in beleidsstukken, hè, raadsvoorstellen, staat altijd een toverspreuk. Hè, van voldoet het aan de strategische visie? En eigenlijk komt daar altijd hetzelfde antwoord op. Hè? Van, er zijn twee regels en die zijn dan heilig. En dan heb je dat ook weer afgedekt. Okay. Ik geloof niet dat het stuk uit de laag gekomen is de laatste 10 jaar.
Een van de twee mag eerst.
Nou ja, de vraag is of die nieuwe dan wel uit de laag komt natuurlijk.
Ja. Jolande Brouwers, fractie Fransen. Uiteindelijk moet je je dus inderdaad realiseren dat oud of nieuw, er kan dezelfde uitkomst uitkomen. Ja. Alleen, de basis waarop je hem bereikt, is anders. En dat moet het je waard zijn.
Het is ook een ontdekkingsreis. Je zult hier ook ervaren hoe je burgerkracht georganiseerd is, hoe daadkrachtig ze zijn. We moeten ook opletten in het proces welke je ook kiest. Hè? Hoe meer bijeenkomsten je maakt en geen resultaten boekt, hoe meer mensen af gaan haken. Ja. Ja, dus ik zeg wel 25 bijeenkomsten, hè, aan de ene kant. Maar bij die consultatie is het wel zo dat je bij 3 bijeenkomsten kunt kiezen. Raadslid, inwoner, ondernemer. Bij die 5, bij de werkcafé, moet ik naar 5 tafels komen. Dus aan de ene kant lijkt het arbeidsintensiever voor ons. Maar aan de andere kant is het eigenlijk naar de buitenwereld minder arbeidsintensief.
Ik zag hier links
erbij. Ja, Jos Hendrik, CDA. Mijn nadeel is dat ik er al wat langer in zit. Ik heb het proces van de vorige keer meegemaakt. We hebben als een ander mensen uiteraard zelf dat stuk nog de finishing touch gegeven. Omdat we hartstikke ontevreden waren over het ophalen van het proces. Lijkt mij niet verstandig om met zo'n stuk door te gaan. Aan de rand, er staan van allerlei dingen in die je natuurlijk wel kunt gebruiken. Heeft dat veranderd? Maar dan is het wat anders. En dan zeg je van, er ligt een stuk uit het verleden.
Wat is input?
Dat kun je als input gebruiken. Maar dat is aan de andere kant. Dat ik zeg, ik pak dit als vertrekpunt en ga kijken wat nu geactualiseerd moet worden. Want herijken is ook een stukje gewoon aan alleen maar actualiseren. Want dan ga je vanuit wat er goed is. En als uit het ophalen straks komt dat heel veel dingen van toen nog gewoon adequaat en goed geformuleerd zijn, ja, geef je alleen maar een stimulant dat we een stuk te lang in de brola hebben laten liggen. Dus. Maar goed, mijn punt is, en dan val ik Jacques helemaal bij, volgens mij even, als we nu vragen, noem eens 5 dingen wat erin staat, dan zijn we zo buiten, want niemand weet ze te benoemen.
De opbouw van de huidige strategische visie, kent iedereen die wel trouwens, dat schiet me nou zo te binnen. De huidige visie is opgebouwd uit volgens mij 3 blokken. Ja. 1 blok over de kernen, 1 blok over het buitengebied en 1 blok over de organisatie van de gemeente.
Dat kan, hè.
Wil ik dat herijken of...
Ja, maar juist, kijk, alle denken in die 3 blokken, juist dat zou ik wel willen loslaten van... Ja, want dat sorteert eigenlijk al voor op een bepaalde denkwijze, bepaalde prioritering, whatever. En dat...
Het is ook niet, hè, mijn beeld, pas 22 jaar werkervaring. Mijn beeld maak je nu een strategische visie, maar dat wil niet zeggen dat als je over 5 jaar de volgende stap maakt om te vernieuwen of zo, dat je dan hetzelfde draaiboek moet gebruiken. Want die samenleving is dan anders. Hopelijk is dat ook zo. Maar we vragen steeds meer zelfredzaamheid. Dus steeds meer participatie. Dus het is logisch, hè, dat jullie eerst een andere strategische visie hadden als dat je het nu doet. En over een paar jaar doe je het weer op een andere manier.
Mag ik nog even één ding zeggen? Ik heb hem nu eventjes hier voor me liggen. En dan, als ik dat dan al zie, dan word ik eigenlijk al moe. Al van al die tekst. En ik zie dat hij überhaupt... Nou, 49 pagina's. Dat gaat nog. Maar ik vind gewoon... we zullen ons heel goed af moeten vragen... ook voor wie doen we dit nu? En als we hem hebben, dat hij leesbaar is... en dat mensen ook echt uitgenodigd worden... om hem te lezen. Hè, we hebben net gezegd, die oude dingen... die liggen al lang in de la. En dat kan ik me heel goed voorstellen als ik dit zie. Dus ik zou zeggen, laten we ook vooral gaan... voor kort en bondig.
Ja, oh, mooi. Dat is een van de punten die je volgende keer kunt inbrengen. We hebben hem al. Huh? Wat is volgens u het verschil tussen herijken of nieuw? Of is er een verschil?
Alles wat hiervoor gezegd is. Ik was voor onze fractie de woordvoerder ooit een keer in het Sprekersplein en een raadsvergadering waar we moesten beslissen. Wat gaan we doen met het oude document? En toen hebben we dezelfde dingen gezegd die nu net gezegd zijn.
Ah, oké. Dan denk ik dat wij wel voldoende hebben voor de volgende keer om op te halen. Huh? Ja. Kijk, wat belangrijk is om buiten het vaststellen straks van een strategische visie ook een actieplan te hebben. Wat ga je daarna doen? En hoe ga je dat doen? Dus niet alleen de marketing en de foto in de krant. Maar vooral dat actieplan maken van hoe ga ik als organisatie, de ambtelijke organisatie, met die stakeholders aan de slag en de burgers om die dingen ook te realiseren.
Wie gaat wat wanneer doen? Dat is uiteindelijk een belangrijke vraag.
Samen. Ja. Dank je daarvoor. Nou ja, dan hebben we het huiswerken voor volgende keer. Het is heel belangrijk dat je misschien met je achterban gewoon eens oriënteert over welke rol je als raadslid hebt. Maar ook om te kijken wat je als raad wil hebben. En welke randvoorwaarden daarbij zijn. Een aantal zijn vanavond al langsgekomen. Door de vragen die jullie stellen kun je al zien wat daaruit komt. Wij zullen zorgen dat jullie ook de presentatie krijgen. Trouwens. Dat ben ik vergeten te zeggen. Dus dat is één.
Mag ik even een aanvulling daarop hebben? Want ja, je zei net al iets daarover. Frans Rijksbalans. Ik denk dat het ook goed is om voor een ieder helder te hebben hoeveel tijd kost elke rol.
Ja.
He, want je kunt wel zeggen, ik wil die rol hebben of die rol pakken. Maar dat betekent ook wat, hè, want daar zit een heel groot verschil in. En dat moet iedereen zich ook realiseren. Ze zegt over 9 maanden. Maar goed, als je bij elke bijeenkomst wilt zijn en wilt halen en wilt luisteren, nou dan...
Terecht.
Maak je agenda maar vrij.
En dat is ook een hele terechte opmerking. Want daarom zijn we ook in het begin begonnen met die 4 rollen te typeren. En ook aan te geven met wat voor een belasting dat met zich meebrengt. En dat is ook belangrijk om in je achterhoofd te houden van... herken ik mijzelf als die rol? Nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik daar heel intensief mee bezig kan zijn. En als ik een andere rol voor mijn ogen heb, of voor als raad ook heb... dan zijn we daar minder tijd mee kwijt. Dus dat zijn ook nadrukkelijke keuzes die moeten passen bij het profiel... van de leden en van de raad.
Sascha Vos, ProGulpen Wittem. We hebben het continu over raad, college, inwoners en stakeholders... maar we hebben hier ook een aantal zeer actieve burgerfractieleden zitten. Ik neem aan dat die ook gewoon tijdens het hele proces meegenomen worden.
Ja. Maar dat is vanzelfsprekend.
Ja, maar neem je die dan mee bij de stakeholders of bij raadsleden zoals nu? Ja, ik vind dat ze er gewoon bij horen en daar ook...
Kunnen we aandacht voor vragen?
Voor ons vallen die gewoon onder de noemer raad en dat is raad en commissie. En als daar burgerleden in zijn, dan zijn die dat ook. Ja, geen issue.
Voor jullie is wel duidelijk in het kwadrant van Marco welke het meest arbeidsintensief is. Ja? Okay. En dat tweede vraag is, welke procesaanpak heeft de voorkeur en geef aan waarom een andere niet? Waarom doe ik dat? Omdat mensen veel makkelijker kunnen zeggen waarom ze iets niet willen, als dat ik hun vraag wat zou je willen. Dus denk daarover na. Want die punten die je wilt voorkomen en waarom je dat proces niet wil, dat geeft ons alweer kaders om te bewaken voor het proces wat we wel willen. Nou, de volgende bijeenkomst die willen we in ieder geval actiever doen. Dus we zullen kijken dat dat een ruimte is waar we ook stiften hebben, pennen. Daar gaan we mee aan de slag samen met jullie. Wat we daarop uithalen, dat wordt vertaald in een notitie. Die gaat naar de stuurgroep toe. En daar zal een stukje advies van ons uitkomen met de informatie die we hebben opgehaald. En dan gaat die terug naar de raad. Hè? Dat is echt goed, hè? Naar het college en dan naar de raad. Om bij jullie vast te stellen de plan van aanpak.
Ja? Ja.
Heb ik dan nog iets vergeten, Marco?
Volgens mij was dit het.
Ja.
Met dank voor jullie dus inbrengen.
Dank je.
Goed, dan neem ik het vanaf deze plek even over van u. Allereerst hartelijk dank voor uw duidelijke presentatie. Ik denk dat het doel was natuurlijk het informeren en de blik verruimen en het delen van elkaars zienswijze. En natuurlijk welke rol kan de Raad hebben bij het opstellen van een strategische visie en mogelijke procesaanpakken. Ik denk dat u dat heel duidelijk heeft benoemd en verteld over hoe en wat dat met zich teweeg brengt. Wat ik net al zei, hartelijk dank voor deze presentatie. Ik zou voordat we willen afronden, toch nog een rondje willen maken voor de laatste vragen. En ik zie aan de linkerkant mevrouw Brouwers.
Ja, dankjewel Jolande Brouwers, fractie Fransen. Ik hou er wel van om mijn huiswerk in mijn mailbox te krijgen. Is dat mogelijk?
Ja, dat is de presentatie die krijgen jullie. Okay. Dat is wel een pdf.
Ik stuur de pdf straks naar, Fred van der Bos. En dan wordt die verspreid.
Toppie. En jullie hoeven het ook niet van tevoren aan te reiken, hè?
Okay.
Het rondje vragen.
Ik weet niet of er verder nog vragen zijn. De heer Derksen.
Ja, we hebben het over een strategische visie. En we hebben het over... als het ware inderdaad meer steeds naar buiten gaan, kunnen we misschien ook nog eens ergens anders zitten dan in het gemeentehuis. Het is een heel mooi gebouw, maar soms geven andere omgevingen wat meer inspiratie als dat TL-verlichting in dit lokaal.
Werd in het proces van een andere strategische visie, was niet met de raad zozeer, maar met al die bijeenkomsten, was op verschillende locaties, werd wel ontzettend gewaardeerd.
Ja, nee, goed, kijk, als we dadelijk, dat ben ik met Jens, kijk, als we dadelijk naar buiten gaan, ja goed, we hebben 10 kernen, dan mag je best wel in alle kernen inderdaad ergens iets houden, dus dat is zeker. Ja. Maar ja, wij zitten ook maar altijd in het... gemeentehuis. En er is niks mis mee, maar ik vind het wel af en toe lekker om eens ook ergens anders te zitten.
Wij gaan eens kijken of we een mooie plek hebben.
Wij zijn het daar van harte mee eens. En dat zullen we ook in de voorbereiding met de Griffie, denk ik, voorbereiden.
Zijn er nog verder?
Ik zie de Griffier instemmend inknikken dat hij dat gaat meenemen. In hoeverre dat zijn uitwerking zal hebben, daarover zullen wij geïnformeerd worden. De presentatie wordt inderdaad, zoals net aangegeven, gestuurd naar de burgerfractieleden en de raadsleden. Nogmaals dank vanaf deze plek aan het adviesbureau Sieker. Dank voor uw aanwezigheid vanavond en jullie inbreng. En dan wens ik jullie vanaf deze plek alle veilig thuis.
Ik heb nog één ding, sorry. Excuse? Ben ik vergeten. We zullen op de laatste sheet even de telefoonnummers van ons tweeën zetten. Want ik kan me voorstellen dat je naar je achterban gaat en denkt van... Hey, ik heb nog een vraag voordat ik mijn huiswerk klaar wil maken. Dus dan hebben jullie in ieder geval onze twee telefoonnummers om contact te zoeken met ons. Ja?
Goed, helemaal goed. Goed thuis allemaal.
Dank je wel.